Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen gaan zingen van Psalm 118. En daarvan het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied. Mijn psalmgezang. Het is het zevende vers van Psalm 118. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof, met de woorden van zondag 9 van de Heidelberger Catechismus. Wij noemen die zondag 9 en wij zingen daarna van Psalm 33, het tiende vers, zijn machtig arm beschermt de vromen. Tiende vers van Psalm 33, nadat wij ons geloof hebben beleden, Her en ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Aldus. Vraag 26. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. Antwoord. Dat de eeuwige Vader van onze Here, Jezus Christus, die hemel en aarde met al wat erin is uit niet geschapen heeft, die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid ze nog onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op wie ik al zo vertrouw, dat ik niet twijfel, of hij zal mij met alle noodrust van het lichaam en van de ziel verzorgen. En ook al het kwaad dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, mij ten beste keren. Dewijl hij zulks doen kan als een almachtig God. En ook doen wil als een getrouw Vader. Amen. De Heilige Schrift in de eerste brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen. Het twee gedeelte, allereerst hoofdstuk 1 en vervolgens hoofdstuk 5 vanaf vers 12 tot het einde. Wij noemden u 1 Thessalonicenzen 1 en het vijfde hoofdstuk te beginnen bij het 12e vers. 1 Thessalonicenzen 1. Paulus en Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, welke is in God de Vader en de Heer Jezus Christus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. Wij danken God altijd over u allen. Uw gedachten zijn in onze gebeden. Zonder ophouden gedenkend het werk uws geloofs en de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Here Jezus Christus. Voor onze God en Vader, wetende, geliefde broeders, uw verkiezing van God. Want Ons evangelie is onder u niet alleen in woorden geweest, maar ook in kracht en in de Heilige Geest en in vele verzekerdheid, gelijk gij weet hoedanig wij onder u geweest zijn om uwentwil. En gij zijt onze navolgers geworden en des Heren, het woord aangenomen hebbende in vele verdrukking met blijdschap des Heiligen Geestes. Alzo dat gij voorbeelden geworden zijt voor al de gelovigen in Macedonië en Achaïe. Want van u is het woord des Heren luidbaar geworden, niet alleen in Macedonië en Achaïe, maar ook in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan, zodat wij niet van nodig hebben iets daarvan te spreken. Want zij zelf verkondigen van ons hoedanige ingang wij tot u hebben en hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden om de levende en waarachtige God te dienen. En zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, dewelke hij uit de doden verwekt heeft, namelijk Jezus, die ons verlost van de toekomende toorn. En nu hoofdstuk 5 vanaf vers 12. En wij bidden u, broeders, erkent degene die onder u arbeiden en uw voorstanders zijn in de Heere en u vermanen, acht en zeer veel in liefde om hun werks wil, zijt vreedzaam onder elkander. En wij bidden u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, zijt langmoedig jegens allen. Ziet dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergelden, maar jaagt altijd het goede na, zo jegens elkander, zal jegens allen. Verblijft u dan al een tijd, bid zonder ophouden, dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Blust de geest niet uit, vraagt de profetieën niet, beproeft alle dingen, behoud het goede, onthoud u van alle schijn des kwaads. En de God des vredes zelf heilig u geheel en al, en uw geheel oprechte geest en ziel en lichaam worden onberispelijk bewaard in de toekomst van onze Heere Jezus Christus. Hij die u roept, is getrouw, die het ook doen zal. Broeders, bid voor ons. Groet al de broeders met een heilige kus. Ik bezweer u bij de Heere dat deze zendbrief al de heilige broeders gelezen worden. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met u lieden. Amen. Tot zover de schriftlezing. De tekstwoorden vindt u in het laatste schriftgedeelte, Thessalonicenzen 5, vers 18. Het 18e vers van 1 Thessalonicenzen 5, deze woorden: dankt God in alles, want dit is de wil van God in Christus Jezus over u. Tot zover bidden wij de Heer om zijn zegen. Heer, u brengt ons als uw gemeente samen op deze dankdag voor gewas en arbeid. U richt uw woord tot ons. En wij komen u bidden om de hulp van uw geest. Opdat die ons leidde, zowel in het spreken als in het luisteren. Dat dat woord mag zijn voor jong en oud een kracht Gods tot zaligheid. En dat kan alleen op de wijze van het geloof. Zo spreekt daar uw woord ook over voor een ieder die gelooft. Het evangelie van de gekruisigde Christus voor de grootste der zondaar. Waarin de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. Uit geloof tot geloof. En wat is dat groot als wij daar weet van hebben gekregen in ons persoonlijk leven. Als wij zondaar mochten worden voor u. En als wij een borg en zaligmaker nodig kregen voor onze hart. En als wij hem leerden kennen. Hoe hij zich openbaarde in onze harten. Als de vaste rots van ons behoud. Om nu te steunen op zijn volkomen heilswerk alleen. En Heer, dan alleen, als dat verstaan mag worden met het hart, kan er ook plaats zijn voor dankzegging in ons leven. De Heidelberger Catechismus waaruit we ons geloof mochten beleiden vanmorgen, spreekt ook van die zaligmakende kennis van ellende, verlossing en dankbaarheid. Daar waar we ons verlost mogen weten van onze ellende, mag daar die dankzegging leven in het hart. De verwondering en de aanbidding dat u naar ons omzag. En als wij nu vreemdeling daarvan zijn, geen kennis van God en goddelijke zaken hebben, Heer, mag dan vanmorgen dat woord zijn kracht doen tot zaligheid. O wil dode zondaren levend maken door de kracht van woord en geest. Opdat er nieuw leven geboren mag worden. Dat leven uit de geest, het leven van boven, het leven uit de hemel. Opdat wij niet langer meer op het spoor der dwaasheid zouden kunnen voortleven. Maar zouden bidden met Saulus van Tarsen. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Heere, maak het wel. Ook met hen die met ons verbonden zijn en meeluisteren. Schenk ze uw onmisbare zegen. Vertroost uw kinderen. En breng hen nabij die nog van verre staan. En doe meer en meer afzien van al het onze. Opdat uw Zoon, Jezus Christus, gestalte zal krijgen meer en meer in ons leven. Neem weg alles wat de loop van uw woord zou kunnen hinderen. Rijd voorspoedig op het woord uw waarheid, opdat uw naam verheerlijkt wordt. En wij in de zalige kracht van uw getuigenis mogen delen. Om Jezus wil. Amen. Gemeente namens de kerkraad wordt u het volgende bekendgemaakt. Straks na de dienst bent u in de gang. In de gelegenheid weer Friedestime pakketten mee te nemen en postzegels daarvoor te kopen. De kerkdiensten van aanstaande zondag zijn als volgt. In de morgendienst gaat uw eigen predikant dominee Bogaert voor. En in de avonddienst dominee Van de Weg. Na de morgendienst is de gelegenheid om samen koffie te drinken en te zingen. Er zal één collecte worden gehouden en wel de jaarlijkse dankdagcollecte bestemd voor de kerkvoogdij. Voor alle data geldt, zo de Heere wil en wij leven. En de collecte bevelen wij van harte bij u aan. Wij gaan nu samen zingen van Psalm 138, de versen 1 en 3. Wij noemen u Psalm 138, ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. En ook het derde vers, dan zingen zij hun God verblijd aan hem gewijd van scheren wegen. De versen 1 en 3 van Psalm 138. Gemeente, Paulus is gekomen aan het einde van zijn brief aan de gemeente van Thessalonica. En in dit vijfde hoofdstuk richt hij zich nu tot de hele gemeente. Het zijn woorden ten afscheid. En om te beginnen vraagt hij dan in vers 12, waar wij dat vijfde hoofdstuk mee begonnen zijn, om het nodige respect te hebben voor degene die de gemeente leiden. Voor de ambtsdragers, zoals hij die hier noemt, die voorstanders zijn in de Here. Hun voorstanders zelfs. Dat wil zeggen dat die ambtsdragers het goede voor hebben. En dan in de Heer Jezus Christus, dus niet zichzelf bedoelen. En daarom zegt hij, acht hen zeer veel in liefde omwille van hun werk. En wees vreedzaam onder elkander. En vervolgens vraagt hij om oog te hebben voor hen die niet goed wandelen. Of die kwetsbaar gebleken zijn. In de eerste plaats zegt hij, vermaan de ongeregelde. Uit zijn tweede brief blijkt dat dit gemeenteleden zijn die zich verbeelden dat ze zo supergeestelijk zijn dat ze niet meer hoeven te werken. Maar ondertussen bemoeien ze zich wel met alles en iedereen. Ze leven zogenaamd zo dicht bij de wederkomst dat werken in hun visie zonde van de tijd is. Maar, zegt Paulus dan, en die staat met twee benen in de werkelijkheid, ik beveel en vermaan deze mensen door onze Heer Jezus Christus, dat ze stil zijn. Dat wil zeggen, ze moeten hun mond houden. En ze moeten gewoon gaan werken. En hun eigen brood eten, in plaats dat ze bij de ander om brood vragen. Want, zegt hij dan, wie niet werkt, zal ook niet eten. En vervolgens richt hij zich tot de kleinmoedigen, om die te vertroosten. Wie zijn dat? Dat zijn degenen die overmatig bedroefd zijn over degenen die ontslapen zijn. Mensen dus die overleden zijn. En dat woord ontslapen duidt er toch op dat dat degenen zijn die in de hoop van het eeuwige leven gestorven zijn. Maar kennelijk heeft de opstanding van Jezus Christus uit de doden bij deze mensen die overgebleven zijn niet die troost gebracht die bij het normale christelijke leven behoren. Ze lijken nog steeds op de heidenen die geen hoop hebben voor hun doden. En dan tenslotte beveelt hij de zwakken te ondersteunen. Dat zijn degenen die tot de gemeente horen, maar die nog tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed zijn. Die nog zo heel kwetsbaar lijken voor de verleidingen van de boze heidenwereld waarin zij leven. En dan volgen die zeven korte vermaningen. Zijn ons allemaal wel bekend. De drie die ons het alle bekend zijn. Verblijd u ten allen tijde, bid zonder ophouden, dank God in alles, want dit is de wil van Christus Jezus over u. En dan blust de geest niet uit, vraagt de profetieën niet, beproeft alle dingen, behoudt het goede, onthoudt u van alle schijn des kwaads. Nou, wij gaan ons vanmorgen dus met Gods hulp bezighouden met het 18e vers, dankt God in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus over u. En zoals we juist uit het begin van de prediking wel hebben begrepen, is ook Thessalonica verre van een ideale gemeente. Daar speelt ook van alles. En in dat licht bezien krijgt zo'n woord natuurlijk een heel speciale klank. Dankt God in alles. En die twee woordjes in alles, die staan in het Grieks helemaal vooraan in de zin. Letterlijk staat er in alles dankt. Het woord God staat er niet eens bij, zoals u dat ook kunt zien in uw Bijbel. Het woordje God staat schuin gedrukt. En dat betekent dat De vertalers het erbij gevoegd hebben. Want wie zouden wij immers anders onze dank betalen dan God alleen? Dank nu alle God met blijde feestgezangen. Van hem is het heugelijk lot, het heil dat wij ontvangen. Hij ziet in Christus ons altijd genadig aan. En heeft ons dag aan dag met goedheid overlaat. Dus in alles dankt God. En dan betekent in alles onder alle omstandigheden. En dan betekent het dus ook feitelijk op ieder moment van je leven. En dan staat hier ook nog eens een gebiedende wijs, zoals die zeven woorden, werkwoorden, allemaal in de gebiedende wijs staan. Vanaf vers 16 tot en met vers 22. Dus ook het verblijd zijn en het bidden wordt ons geboden door de apostel. Het geeft feitelijk aan wat het christen zijn inhoudt. Een christen, dat is toch een zondaar die zich het eigendom van Christus mag weten. Gekocht en betaald met zijn dierbaar bloed. En dat christen zijn, je het eigendom van Christus weten, en zondigen, dat botst tegen elkaar. En dat komt omdat de zonden ons tot een last geworden zijn. Weten we daarvan? Ja, de ellende drukt mij neer. Als dat zo is, dan hebben we geroepen. Geroepen uit de diepte tot God. En we hebben de Heere om genade gebeden. Aanhoudend. Uit de diepten roep ik tot u, o God. En de Heere hoorde. We hoorden van de gewilligheid van de Heer Jezus Christus om ons zalig te maken van al onze zonden. Hoe hij is gekomen om niet rechtvaardigen maar zondaren te roepen tot bekering. Weet u nog hoe u gebruik maakt van de Heer Jezus Christus? Toen hij tot u sprak, wat wilt gij dat ik u doen zal? Heere, dat ik zalig mag worden. Ik wil, word zalig. Zo trok hij ons onweerstaanbaar naar zich toe. Wat is het waar dat hij gereed staat om te verlossen, nietwaar? En zijn gerechtigheid was ons genoeg. Want die alleen redt van de dood. We hebben hervormingsdag achter de rug. We hebben nagedacht over de zalige ruil die Luther mocht doen met de Heer Jezus. Hij mijn zonde en ik zijn gerechtigheid. Oh, en dat wil hij vanmorgen ook aan ons bekendmaken. We moeten maar met onze zonde lopen. Hoe dan ons Heer Jezus Christus gepredikt wordt. Hoe zijn volkomen gerechtigheid bedoeld is om ons rechtvaardig voor God te doen zijn. En dat in dat machtige aannemen des geloofs. Zo worden we christen. Door die gelovige weldaad van zijn vergevende genade te ontvangen. en hem daarin daadwerkelijk gelovig te omhelzen. Hij de mijne en ik te zijn. Wat denkt u? Dan is het geen moeite meer om dankbaar te zijn. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. De dankbaarheid die opwelt uit het hart dat zich verlost mag weten. En in zo'n leven van een christen maakt het verblijd zijn in God en het bidden zonder ophouden en het danken van God in alles een wezenlijk onderdeel uit. Het nodig hebben van hem en het erkennen van hem in alle dingen van ons leven. In het besef dat Christus dat zijn kerk ook zo geleerd heeft, machtig is om dat te zien. Want als u denkt, oh dat moet ik allemaal zo nodig doen, dan is de relatie tussen u en de Heer Jezus Christus niet goed. U mag het doen. Dat is vrucht van zijn heilswerk in uw leven. Hij zegt dat ook tegen zijn kerk, tegen zijn discipelen. En dan heeft hij zijn hele kerk op het oog. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat betekent heel eenvoudig dat ik niet blij kan zijn zonder Christus. En dat ik niet kan bidden zonder Christus. En dat ik niet kan danken zonder Christus. Met andere woorden, het verblijd zijn in God, het bidden zonder ophouden en het dankbaar zijn in alles. Dat is ten diepste beschouwd het leven van Jezus zelf. Want als Hij nu ons leven is, dan hebben we in Hem ook alles. Wat een bevrijding. Christus ons alles. En zo mogen wij door genade geloven dat we een biddende en een dankende hoge priester hebben, namelijk Jezus, de Zoon van God. We mogen dus leven uit de belofte dat Hij voor ons bidt en dat Hij voor ons dankt. Het maakt dan ook onze blijdschap uit, zo hebben we het ook gezongen. Ja, u wist dat nog niet, dat we het zo zouden vertalen, maar de Heere is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied. Hij is mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte. Die zwoog ik hem mijn leven lang. Nou, dit gelovig vertrouwen op Gods genade in Christus verlost ons van welke wettische inslag dan ook. O, dat vreemd zo aan je niet waar. Heb ik wel genoeg gebeden? Dat is nooit genoeg. Dat verteert nou je relatie met God. Heb ik wel genoeg gedankt? Ben ik wel genoeg blij? En helaas moet ik zeggen, dat is nou onze hoogmoedige natuur eigen. Altijd maar weer zoeken naar het genoeg van onze plichten. Terwijl de genade nou juist leert leven uit het voorrecht van Gods genade. Van zijn gunstbewijzen in Christus Jezus geschonken. Ik las iets bij Ebenezer Eskine. Heerlijk. Ik geef het je mee vanmorgen. Genade is niet iets wat wij aan God geven. Maar genade is iets wat wij van God ontvangen. U is uit genade gegeven te geloven in de Heer Jezus Christus, zegt de apostel. Ook dan, wanneer ons leven ontspoort, Indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardig. Want Hij is een verzoening voor onze zonde. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonde van de hele wereld. Ook dan, wanneer wij wegzinken in het gemis van verdriet. In het gemis en het verdriet. Om het verlies van dierbaar. Als duizend zorgen en duizend doden ons hart kwellen. Als we onze baan dreigen te verliezen of misschien al verloren hebben. Als ons bedrijf hier dreigt te gaan. Als het helemaal uit de hand loopt op school. Als ziekte, moeite of psychische nood ons leven teisteren. Als ons huwelijk dreigt te stranden. Als onze verkering uitging. Kortom, als en de blijdschap en de dankbaarheid bij ons ver te zoeken zijn. Hoe troostrijk is het dan om te vluchten tot de Heer Jezus Christus. Als mijn hart schreiend tot Hem mag vluchten. Als ik mijn nood alleen maar bij Hem kan klagen. Om dan Hem te horen danken voor zijn niet aflatende dankbaarheid jegens zijn Vader. O, dan hoor ik door mijn geklag heen. De stem van mijn dankende hoge priester. Ik dank u, Vader, dat gij mij gehoord hebt. En dan zegt die lieve borg, ik wist dat gij mij altijd hoort. Om nu hem te bidden om zijn blijdschap. Want de blijdschap des Heren zal uw sterkte zijn. En dat dus ondanks mijn droefheid. Dan verheugd te zijn in God naar waarde nooit te danken. Ja, het is niet te bevatten met het verstand. Maar het laat zich in de gelovige gemeenschap met de Heere beleven. We hebben het gezongen vanmorgen. In de grootste smart. Blijven onze hart. In de Heere gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Hem mijn helper heten. Al mijn hoop en lust. Nog maar kort geleden was ik bij een zeer ernstig ziek. Die met morfine zijn pijn moest onderdrukken. Echt iemand die aan het lijden was. En toch bij alle leed zijn dankbaarheid uitsprak jegens God voor zijn vrouw die hem zo liefdevol verzorgde. Voor alle zorg en liefde van mensen om hem heen. Voor het bed waarop hij liggen mocht. Ja, en dat viel me ook zo op. Hè. Hij was voortdurend zo misselijk. Bleef niets in. Dankbaar voor de smaak van dat kleine stukje vlees dat er ingebleven was. Dat vermag uw genade, gemeente. Wie te midden van alle nood mag zien op de Heere Jezus. Die heeft altijd over. Altijd. Dankt God in alles. En dan blijft onze dank ook niet beperkt. Voor de gunsten die wij van de Heeren ontvangen. Maar we leren ook te danken voor de zegeningen aan andere mensen geschonken. Zul je niet danken voor je kinderen? Zul je niet danken voor je kleinkinderen? Jongens en meisjes, zul je niet danken voor je broertjes en je zusjes, voor je vader en je moeder, voor je opa en voor je oma, voor je vrienden en je vriendinnetjes. Dankt God in alles. Dat kent dus geen grenzen, dat beperkt zich ook niet tot ons kleine kringetje. Want ook buiten ons gezins- en familieleven is er zoveel om voor te bidden en voor te danken en verblijd over te zijn. En dat alles uit genade als vrucht van het werk van onze biddende en dankende hoge priester. En nu komen we tot de vraag, wat is nou danken eigenlijk? In het Griekse woord danken is de betekenis opgesloten van lieflijkheid, innemendheid, aangenaamheid. En dan merkt u wel, danken geeft dus kennelijk een gesteldheid weer van het hart. Het is een liefdevolle erkentenis aan het adres van de Heere voor wie Hij is onder alle omstandigheden van het leven. Het danken geeft ook uiting aan het feit dat wij goede en lieflijke gedachten koesteren jegens de Heere onze God. Dus ook dan, wanneer wij God niet daadwerkelijk met onze gebeden en met dankzeggen of danken in onze liederen, dan nog mogen er gevoelens van dankbaarheid in ons hart leven voor Gods goedheid. Goede gedachten van God te hebben, innemende gedachten van God te hebben, dat is ook danken. En dan natuurlijk de vraag naar ons allemaal toe. Ik stel die vraag ook aan mezelf. Hoe denken wij nou over de Heer? Wie is Hij voor ons? Leven er wel goede, aangename, lieflijke, innemende gedachten jegens de Heer in ons hart? En we moeten u eerlijk behandelen. Dat is niet vanzelfsprekend. Is zo makkelijk gezegd, dank u wel vader voor dit, dank u wel vader voor dat, dank u wel vader zus en dank u wel vader zo. Een optelsom. Waar vanuit de prediking blijkt hoe de ware dankbaarheid een vrucht is van het geloof in de Heer Jezus Christus. De dankbaarheid dat de Heer Jezus ons te midden van onze zondenood heeft opgezocht. Zoals hij dat ook bij die Thessalonicenzen heeft gedaan. We hebben hoofdstuk 1 gelezen. Met het oog op dit grote wonder. Daar wordt in de wijde omgeving gesproken over het geloof van de Thessalonicenzen. Paulus schrijft daar, want van u is het woord des Heren luidbaar geworden. Niet alleen in Macedonië en Achaïa, maar in alle plaatsen is uw geloof dat gij op God hebt uitgegaan. En dan komt het waar ik op doel, hoe gij tot God bekeerd zijt van de afgoden, om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen verwachten. En in dat verband, hè, waarin de apostel dit dus zegt, zegt Paulus zelf hoe hij zonder ophouden God dankt. Dat gij als gij het woord de prediking van ons ontvangen hebt, gij dat woord aangenomen hebt, niet als de mensenwoord, maar gelijk het waarlijk is als Gods woord. Daar dankt Paulus zijn God zonder ophouden voor. Dat is wat geweest voor die mannen, heeft hij het evangelie verkondigd. En het heeft zoveel kracht mogen doen, dat er overal over gesproken is geworden, hoe ze daar in Thessalonica tot God bekeerd zijn, hoe ze met hun hart afscheid hebben genomen van al de afgoden. En Paulus kon het ook maar niet klein krijgen. Ik dank God zonder ophouden dat jullie nou dat woord dat door mij is gepreekt hebt aangenomen voor wat het waarlijk is. Namelijk Gods woord. Gemeente van Ede-Bennekom. Dat is de bedoeling van de prediking. Daar hebt u het nou. En dat maakt nou u eeuwig wel of u eeuwig mee uit. Of u dat woord mag aannemen voor wat het waarlijk is. En daar is de arbeid van elke dienstknecht van de Heer opgericht. Dat dat getuigenis dat mag klinken, ontvangen mag worden. O God is toch in dat getuigenis degene die zichzelf geeft. En hoe dan in zijn Zoon. Het grootste offer dat hij ooit heeft kunnen brengen is door hem gebracht. De Vader gaf de Zoon en de Zoon gaf zichzelf. En nou is de bedoeling dat dat offer ontvangen wordt. Dat dat offer gemijnd wordt op de wijze van het geloof dat is. Dat het ontvangen wordt voor wat het waarlijk is. Het woord van God. Dichterbij kan de Heer het toch niet brengen. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor uit het gepredikte woord van God. Zonder ophouden dankt hij. Zo heeft hij die brief aan de Thessalonicenzen ook al ingezet. Wij danken God altijd over u en over u allen. Uw gedachten zijn in onze gebeden. En dat gij van de afgoden bekeerd zijt om de waarachtige God te dienen. Dankende in onze gebeden. Dat is ook mooi om zo te lezen, nietwaar? Zo werkt dat dus. En dat vanwege het wonder dat deze Thessalonicenzen tot de levende God bekeerd zijn geworden. En daar gaat het dus om. Bekering tot de levende en waarachtige God. U begrijpt wel dat Paulus hier denkt aan de afgoden. En met name de afgodsbeelden, de goden in de antieke wereld, werden uitgebeeld. En die goden werden gediend. En dat hebben die Thessalonicenzen ook gedaan. En dan hebben wij geen afgodsbeelden in onze moderne samenleving, maar dat wil niet zeggen dat wij geen afgoden hebben. Oh, die zijn er te over. De moderne afgoden van onze tijd. Denk eens aan de popcultuur. Zangers en zangeressen die als afgoden worden vereerd. Waar miljoenen mensen van in de ban zijn. Onvoorstelbare bedragen worden ervoor neergeteld. Om een concert van zo'n afgod mee te maken. De sportcultuur is een en al afgoderij. Miljoenen mensen worden avond aan avond in de ban gehouden van 22 voetballers die miljoenen verdienen. Terwijl er in deze wereld miljoenen sterven, omdat ze nog niet het minste of geringste hebben wat ze nodig hebben. Wat denkt u van allerlei godloze uitingen in kunst en cultuur vandaag de dag? Er zijn heel veel kinderen en jongeren in de kerk. Je spelcomputer is dat misschien geen afgod voor je. Kun je nog buiten je spelcomputer, afgezien van wat er allemaal mogelijk is op zo'n ding. Kun je er buiten? Of heeft dat je hart gekregen? En onze oudere jeugd. Die met hun mobiel alle moderne afgoden van deze tijd ontvangen. Wees eens kritisch op jezelf. Als je daar nou op ziet. En je legt daar deze tekst naast van vanmorgen. Dank God in alles. Want dat is de wil van Christus Jezus over u. Leg dat dan eens naast de praktijk van je leven, moet je dan zeggen. O God, wees mij de zondaar genadig. Nou, doe het dan nu. Want waar dat waarheid is in het binnenste, dan zul je op datzelfde moment van je afgoden worden bevrijd. Het kost nog geen moeite ook. Wonderlijk. Juist in het begin van je bekering kun je met zulk groot gemak afscheid nemen van je zonde die je jarenlang hebt gekoesterd. Het gaat zomaar. Mijn lieve moeder zou zeggen, jongen, je lusten worden lasten en lasten worden lusten. En zo werkt het. Misschien zeg je wel, mijn mobiel is geen afgod. Dan zou ik willen vragen, berg hem eens een week op. Probeer dat eens. Berg hem eens een week op. En dan moet je eens kijken of je je mobiel mist. Of dat je de Heer mist. Want als die mobiel in de kast ligt, dan heb je veel meer tijd voor de Heer gekregen ineens. Toch, dan zou je God in alles kunnen danken, want dat is de wil van Christus Jezus over je. Maar wat de kinderen geldt, gemeente geldt onze ouderen natuurlijk ook. Want wie de Heer niet dient in waarheid, wie niet weet wat het is om God in alles te danken, die is een slaaf van de zonde en zo vul dan zelf maar in waardoor ons leven wordt beheerst. Wordt ons leven beheerst niet beheerst door geen tijd hebben. Dat is ook een afgod. Druk, druk, druk. Moet je zo van nadenken, alles gaat oneindig veel sneller dan 50 jaar geleden. Door de moderne technieken gaat alles vliegensvlug, of je nou thuis werkt, of op kantoor, op school, of op fabriek. Je denkt wel eens, was het mogelijk dat ze het vroeger anders hebben kunnen doen, en het gebeurde ook. Maar nu wordt alles bepaald door snelheid. En als al alles bepaald wordt door snelheid, dan zou je kunnen redeneren, dan moet je toch veel meer tijd hebben gekregen voor de dingen. Maar dat is nou juist het paradoxale. Alles gaat veel sneller. En we hebben steeds minder tijd gekregen. Geen tijd. Geen tijd voor God. Geen tijd voor de naast. Dat zijn de twee voornaamste geboden van de wet. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. God lief te hebben boven alles en onze naast als onszelf. Geen tijd voor God. Geen tijd voor de naast. Geen tijd om even bij onze ouders om de hoek te kijken. Geen tijd voor oma in het verpleeghuis. Geen tijd voor vrienden of kennis. Geen tijd voor jezelf. Geen moment van bezinning. Geen moment van stilte. Zou je dan nog wel tijd hebben om te bidden zonder ophouden? Zou je dan nog wel tijd hebben om God in alles te danken? Hoe ontdekkend! In zijn brief aan Timotheus ligt Paulus een tipje van de sluier op wat er zal plaatsvinden de laatste der tijden. En daar leven wij in. Alles wat na de komst van Christus gebeurt, betrekt de Bijbel op het laatste van de tijd. En dan zegt Paulus, want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Geldgierig, laatdunkend, hoogmoedig, lasteraars, ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, meer liefhebbers van zichzelf dan liefhebbers van God. Een gedaante van Gods zaligheid, maar die de kracht ervan verloochenen. Wat is dat toch herkenbaar, nietwaar? In het Nieuwe Testament zegt Paulus ons dat, maar in het Oude Testament leert de schrift dat ook met het oog op het oordeel als God de wereld doet vergaan. Dus dan is het ook, zeg maar, het laatste der tijden. Wat stelt de Heere dan vast in Genesis 6? En de Heere zag dat de boosheid van de mensen menigvuldig was op aarde en al het gedichtsel zijns harten was ten allen dagen alleen boos. En toen berouwde het de Heere dat hij de mens op de aarde gemaakt had. En het smartte hem aan zijn hart. Zie je die overeenkomst tussen de laatste der tijden toen. De laatste der tijden nu. En nu wordt ons dit verkondigd. Nu legt de Heere de vinger op de zere plek, opdat wij met onze zonden en ellende tot hem zouden vluchten. Want het ware zaligmakende geloof heeft altijd bekering tot gevolg. Wanneer wij dat woord van God aannemen voor wat het waarlijk is, Gods woord, dan is daar die bekering. En dat geldt iedere zondaar. En dat is die wonderlijke vernieuwing van je mens zijn. Je kunt het niet begrijpen dat God zo met je omgaat. En probeer me te volgen. Maak dan, zodra de Heer je te sterk wordt in je leven, maak dan het bidden en het danken niet één geheel uit met je leven. Dat bidden en bedelen om genade en dat danken dat God je nog niet van voor zijn aangezicht heeft weggeslingerd. O Heere, dat u mij stilgezet heeft op deze brede weg die naar het verderf voert. Opdat ik mij op de weg des levens zou begeven. En dan is er ook al blijdschap, ja wonderlijk hè. Zelfs in de droefheid naar God, die een onberouwelijke bekering werkt tot zaligheid, is de blijdschap. Ontneem zo'n ziel maar de droefheid. Wonderlijk. Ik moet denken aan woorden van John Bunyan, die herinnert aan een tekst uit de Bijbel. Ik verheug mij met beving dat enerzijds dat kleine, dat geringe van jezelf het niet kunnen bestaan voor God. En anderzijds de verheuging dat je dat mag weten. Paulus die gaat hier zo ver dat hij tegen deze broeders zegt en zusters, weten uw verkiezing van God. Paulus heeft dat natuurlijk gezien wat dat woord heeft uitgewerkt in het leven van die Thessalonicenzen. Met alle haken en ogen van dien hoor. Als u die twee brieven leest van Paulus aan de Thessalonicenzen, dan zult u ook wel gewaar worden dat het een gemeente is geweest buiten het paradijs. Maar dan toch, wetende uw verkiezing van God, vandaar ik kan niet ophouden om de Heere te danken. Nou, denk dat ook eens naar jezelf toe in, dat je weet mag hebben van Gods verkiezende liefde in Christus jegens u, jegens jou en jegens mij. Dan is dat toch, ook al is dat dan misschien niet inderdaad altijd zo, je kunt niet constant danken, je kunt niet constant bidden, maar het is wel je houding geworden. Als je 's nachts wakker wordt, ik noem maar wat, dan denk je aan de Heer. Je zit in de auto, je denkt aan de Heer. En dan kun je soms zo dankbaar zijn. Vanmorgen om 11:30 krijgt een zwager van mij de mededeling of die ja, al dan niet ongeneeslijk ziek is. Dat bezet je. Dan zit je onder het rijden nog te bidden voor je zwager. En tegelijkertijd ook die wonderen dankbaarheid te zeggen: Heere, dat ik hier nou gezond en wel in die auto mag zitten. En dat ik nou straks mag gaan preken in Ede. Dat de Heer je geroepen heeft tot dat heilige werk. Wetende uw verkiezing. Oh, dan schrijft hij in vers 9: weten, want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus. Daar maken we die dank aan vast. Dank God in alles, want God heeft ons niet gesteld tot toren, maar tot verkrijging van de zaligheid door onze Heer Jezus Christus, die voor ons gestorven is. O Heer Jezus, ik dank u. Vanuit deze gelovige wetenschap is het haast overbodig om te zeggen: dank, dank nu allen God. Maar de Thessalonicenzen waren net als u en ik vergetelijke hoorders. En de Heer Jezus weet dat ook. En dan vind ik het zo bijzonder, gemeente, dat hij zijn gemeente iets in handen geeft. Ja, waardoor dat danken zo'n diepte krijgt. Dat het de dragende kracht van je leven mag zijn. Als de Heer Jezus zijn bitter lijden en sterven tegemoet gaat, dan stelt hij het avondmaal in voor zijn kerk. Dan wordt het brood gebroken, dat ziet op zijn verbroken lichaam. En dan wordt de wijn vergoten met het oog op zijn vergoten bloed. En dat bloed en dat lichaam moet ons herinneren aan zijn bitter lijden en sterven voor u en mijn zond. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. En dan staat daar de dienaar van Christus, in gehoorzaamheid aan het bevel van zijn koning, met de drinkbeker in de hand. En dan komt het. Waar het bloed van mijn zaligmaker gevloeid is. Op de kruisheuvel Golgotha. De drinkbeker der dankzegging. Die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap. aan het bloed van Christus. En daar blijft het niet bij. O, dan rijgt het me aan. Nee. Drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft. Dat onze Heere Jezus Christus zijn bloed vergoten heeft. Tot een volkomen verzoening. Voor al onze zonden. Vandaar dat hier ook staat. Het is de wil van God. Dat dank. Dank God in alles. O gemeente, ik zou u willen bidden als gezant van Christus wegen. Neem dan maar in gedachten die drinkbeker der dankzegging op handen. Want zo wil de prediking dat bloed der verzoening aan ons kwijt. Het is toch bediening der verzoening. Als de heiland nu gepresenteerd wordt in de drinkbeker der dankzegging. O, dan wil mijn hart zijn lof verkondigen. Dankt God in alles, want dat is de wil van God in Christus Jezus over u. Hier wordt dus de wil van God verbonden aan Christus Jezus. Dus niet iets als een eigen prestatie van u en mij. Dat hebben we ook al genoegzaam proberen duidelijk te maken. De wil in Christus Jezus over u. Dat is dan hetgeen God in Christus heeft geschonken. En wie hij voor de gelovigen is. Calvijn die zegt bij deze tekstwoorden. Dankt God in alles, want dat is de wil van Christus. Van God in Christus Jezus over u, dat de genegenheid van God in Christus tot ons zodanig is, dat wij ook in verdrukking oorzaak hebben tot groter dankzegging. Dat is wat. Want wat is beter of bekwamer om ons tevreden te stellen dat als wij horen dat God ons al zo in Christus omhelst, dat hij tot ons goed en zaligheid wendt, al wat ons toekomt. Omhelst dit woord, gemeente, voor wat het waarlijk is, het woord van God. In deze woorden, dit is de wil van God in Christus Jezus over u, open zich de fontein van Gods onuitsprekelijke zondaarsliefde. Want het wil zeggen dat God met ons verzoend is in Christus Jezus. In hem verzoend. Door hem verzoend. Dus de wil van God in Christus Jezus over u toont ons Gods onmetelijke zondaarsliefde. Hoe nu zijn wil is geopenbaard in het offer van zijn Zoon. Zo wilde de hemelse Vader het. En hij heeft het gezegd, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Vandaar de wil van God in Christus Jezus over u. En zo is hij de biddende hoge priester. En zo is hij de dankende hoge priester. Wie God zonders liefde wil zien. Wie God zonders liefde wil horen. Wie God zonders liefde wil proeven en smaken. Die mag zien op de wil van God in Christus Jezus geopenbaard. Mijn verlosser hangt aan het kruis en hij hangt er mijnentwege mij ten zegen. Van de vloek maakt hij mij vrij. Zo alleen wordt onze wil verslonden in zijn wil. Omwille van zijn verzoening wil hij dat wij hem in alles zullen danken. Ook wanneer wij door vele verdrukkingen heen gaan. Nou, Paulus die wist van de verdrukking af. Dat heeft hij zelf in Thessalonica ondervonden. De Joden zijn zo boos op hem dat ze een opstand tegen hem organiseerden. Tegen Paulus en Silas. En ze gaan naar de straatboeven toe, de marktboeven, zo lezen we in Handeling. En dan, ja, dan moeten ze een opstand tegen Paulus en Silas organiseren. Om ze op te ruimen, om ze uit de weg te ruimen. En die Thessalonicenzen, die hebben ook met die verdrukkingen te maken. In hoofdstuk 1 zegt hij, en gij zijt onze navolgers geworden en des Heren woord aangenomen hebbende in vele verdrukking, in blijdschap van de Heilige Geest. En zo mogen we dus eindigen. Met het verheugd te zijn in God. Naar waarde. Nooit te danken. Amen. Zingen wij Psalm 32, het zesde vers. Gemeente, zullen we samen danken en bidden. Dankt God in alles. Dat is uw opdracht aan ons geschonken. O Heere, we hebben mogen horen hoe u een biddende en een dankende hoge priester hebt gegeven in uw lieve Zoon. Omdat wij door het geloof in hem zullen leren wat het is om verheugd te zijn in God naar waarde nooit te danken. Wat het is om een biddende en een dankende hoge priester te hebben. Ook dan wanneer ons bidden en danken stok. Wij die stem horen, de voorspraak bij de Vader, ook dan wanneer we gezondigd hebben. Indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Ik dank u, Hemelse Vader, dat gij mij hoort. Want ik weet dat gij mij altijd hoort. O, alleen met het oog op hem. Genoeg te hebben aan zijn werk. Dankt God in alles. Dat kan alleen als we dat woord hebben aangenomen voor wat het waarlijk is. Gods woord. Anders blijft het altijd maar hangen in heb ik wel genoeg zus. Heb ik wel genoeg zo. Of is het slechts een optelsom. Dank u dit en dank u dat. Om aan u te geloven. dat zelfs de dank opklimt uit het hart van Sions betalende borg, als onze ogen rood geschreid zijn. Heer, schenk ons die genade. Schenk ons dat geloof, omdat wij leren wat waarlijk danken is. Om die liefdevolle erkentenis, die innemende gevoelens aan u te openbaren. Jegens u. Heer, wij danken u voor alle gewas en arbeid. Daar is eigenlijk alles in begrepen wat u ons schenkt. Of wat u ons onthouden heeft. Want zo kan het ook zijn. Wij leven in crisistijd. En ach, we durven het eigenlijk niet te zeggen. Als wij zien op de crisis die er in deze wereld is. Waar mensen sterven van honger en dorst en ellende. Geen zorg. Terwijl ons land in rep en roer is over de kosten van de zorg. Heer, wij bidden u of wij iets van die ware dankbaarheid jegens u mogen beoefenen. Ook als het gaat om ons eten en drinken van elke dag. Dat we een bed mogen hebben om in te liggen. Dat we als kinderen nog ouders mogen hebben. Die voor ons zorgen en die ons lief hebben. Dat we naar school mogen. Dat we gestraft worden als we ondeugend zijn. Dat we niet voor galg en rad op hoeven te groeien zoals zoveel kinderen. O Heer, wat een zegen dat we tot een christelijk gemeente mogen behoren. Dat we het teken en zegel van uw liefde en bemoeienis aan ons voorhoofd mogen dragen. Is dat niet het grootste goed dat u ons geeft? Opdat we in de weg van geloof en bekering al die weldaden met een dankbaar hart uit uw hand zullen ontvangen. Te zullen beseffen wat het is om tot een gemeente te behoren die de naam van de Heer Jezus Christus draagt. Gemeente des Heer. Wij bidden u voor het werk. Als we het hebben, mogen we niet anders dan groot en goed van u spreken. En als we het niet hebben, als we ontslagen werd, of als we het niet meer kunnen omdat we ziek zijn. Heere, neem ons onder de schaduw van uw vleugel en vraag het maar aan ons. Heb je niet genoeg aan mij? Al wat u ontbreekt, schenk ik zo het smeekt mild en overvloedig. Heer, u wil dat zelf door uw geest schenken. Anders gaat het ook niet. En daarom smeken wij ook als het gaat om danken, om de hulp van uw geest. Opdat die ons leert te danken, te bidden, ons te verblijden in u. Wij mogen u bidden voor onze regering. Dank dat er alweer een regering mag zijn. Omstandigheden zijn uitermate moeilijk. Heere, geef dat u weer rust op het front mag komen. dat er ook nog mensen zijn die verantwoordelijkheid dragen. Die verantwoordelijkheid dragen uit het besef dat ze zonder u, o Heer Jezus, niks kunnen doen. Wat zou toch heel anders eraan toegaan? En dat geldt dan niet alleen in de wereld. Dat geldt ook in de kerk. Zonder mij kunt gij niets doen. Leer ons, o God van zaligheden, ons leven in uw dienst besteed. Vat gij mijn hand en leid mij in het spoor van uw gerechtigheid om uw naams wil. Wij danken u dat we zo samen mochten zijn. Voor de rust. Voor de orde. Ga met ons en breng uw gemeente ook vanavond weer samen. Gedenk uw dienaar als hij uw woord mag verkondigen. Zegen hem daarin. En de gemeente. Zien. Op de overste leidsman en voleinde des geloofs. Heer, wij beseffen dat er ook velen zijn die zo verdrietig zijn, zo teleurgesteld, zo terneergeslagen. Er moet maar ziekte zijn. Er moet maar moeite zijn. Er moet maar zorg zijn. Er moet maar gemis zijn. Er moet maar tweedracht zijn. Waar of hoe dan ook. En dan toch. O, ons is de weg geweest. Heere, waar dan heen? Tot u alleen. Dan eindigen we in de biddende en in de dankende hoge priester. En wij smeken u. Neem onze dankzegging aan. Verhoor ons gebed. En doe genadig verzoening over al onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij gaan tenslotte zingen van Psalm 106 en daarvan vers 26. Wij noemen u Psalm 106, vers 26. Thank you. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere, Jezus Christus. De liefde Gods des Vaders. En de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zijn blijven met u allen. Amen.